Laurens kan het bijna niet geloven. Om hem heen glimmen de lijken op de dodenakker tussen de Engelse en Duitse linie. Achter hem blaast zijn vriend Falco zijn laatste adem uit. Maar voor hem steekt de vijand met vriendelijke ogen zijn hand uit en samen zingen ze over de vrede die God op aarde zal brengen. Danique van der Rijt schreef een verhaal over de grote oorlog, de kleine menselijkheid en een waar gebeurd kerstmirakel. Welkom bij Historische Verhalen, de podcast.
Het is voor mij een groot plezier om dit te kunnen spreken hier vandaan.
De toestand werd onhoudbaar en de noodzakelijkheid werd ingezien politioneel in te grijpen.
Ik verzoek u te geloven dat het niet anders kon.
Hoe donker en moeilijk de tijden ook zijn, we blijven vertrouwen.
Welkom allemaal. In deze podcast praten we met de schrijvers van uitgeverij Historische Verhalen over hun verhalen, de historische achtergrond en hun schrijfproces. Heb je het verhaal Waar de sneeuw roze kleurt nog niet gelezen of geluisterd? Wees gewaarschuwd, want deze podcast bevat spoilers. Ik ben Kei Tengeler en bij mij zit mijn co-host en de man die altijd weer een literair pareltje uit de ingesneeuwde loopgraven der geschiedenis weet te trekken, Rick van der Vlucht. Hey Rick.
Hey, goedenavond.
Goedenavond. Rick, het is de laatste podcast van het jaar. Ja. Het is het kerstverhaal.
Klopt.
We zitten aan het eind van het jaar natuurlijk altijd een mooi moment om even terug te kijken. Wat heeft de podcast ons gebracht dit jaar?
Enorm veel natuurlijk. Veel mooie momenten samen. Veel mooie momenten met auteurs. En de statistieken die liegen er ook niet om. Inmiddels is de podcast meer dan 10.000 keer beluisterd. 10.000 keer.
Gewoon alle afleveringen bij elkaar.
Ja. Dus dat is... niet mis, moet ik zeggen. Maar de allerleukste statistiek vind ik toch de statistiek dat onze podcast, deze podcast, de favoriete podcast is van 67 mensen. Dus er zijn 67 mensen die onze podcast allerleukst vinden van alle podcasts die er zijn.
Want het gaat om alle Spotify-luisteraars. Dus dat is nog los van alle mensen die buiten Spotify onze podcast heel leuk vinden.
Klopt. En hoe zit het met de procentuele toename van de podcast?
Ja, die gaat Spotify te boven, vrees ik. Volgens Spotify is er 999% meer geluisterd en 999% meer uur afleveringen en meer streams en meer luisteraars. Maar ik denk dat dat vooral betekent dat we gewoon vertienvoudigd zijn, minstens.
Minstens. Nou ja, dat belooft wat voor volgend jaar.
Precies. Maar laten we eerst dit jaar maar gaan afmaken, want we hebben nog een hele leuke gast bij ons, namelijk Danique van der Rijt. Dit is Danique's eerste optreden in de podcast, maar niet haar eerste verhaal voor Historische Verhalen, want ze schreef ook Als de sneeuw blijft vallen, een van de winnende verhalen van de recent uitgekomen bundel over de Tweede Wereldoorlog. Dat verhaal ging ook over kou en hongerwinter, die mensen ertoe dreef alles wat ze konden vinden voor warmte te verbranden, ook al was dat het eigendom van de op de trein gezette Joden. Blijkbaar was Danique nog niet klaar met sneeuw en oorlog, want ook in Waar de sneeuw roze kleurt, is het zoeken naar de warmte om de kou te verdrijven. Het verhaal gaat over Laurens, een Duitse soldaat in de loopgraven van de Eerste Wereldoorlog, die de wonderlijke kerstvrede van 1914 meemaakt. Even stopten de vijandigheden en klommen de strijdende kampen uit de modder om elkaar een fijne kerst te wensen. Danique heeft de sfeer van dit waargebeurde kerstmirakel prachtig weten te vangen voor de ogen van de lezer. Welkom Danique.
Dankjewel, hallo. Leuk om hier te zijn.
Ja, leuk dat je er bent.
Om meteen met de deur in huis te vallen, wat heb jij met sneeuw?
Ja, goede vraag. Ja. Nou, sneeuw is denk ik, ik weet het niet. Mag ik er even wat langer over nadenken?
Want
ik
vind
het
wel
een hele mooie vraag. Mag je er straks op terugkomen, ja?
Nou, dan beginnen we bij een makkelijke vraag. Sinds wanneer ben jij begonnen met schrijven?
Nou, ik schrijf eigenlijk al vanaf klein meisje, als hobby uiteraard, schreef ik heel veel dagboeken en later ook gedichten en verhaaltjes. En daar ben ik een beetje mee gestopt eigenlijk toen ik ging studeren. Dan krijg je gewoon een heel druk leven en studie en een baan en een gezin later. En toen heb ik het eigenlijk ongeveer een jaar of drie geleden in coronatijd weer opgepakt. En toen is het eigenlijk heel snel gegaan. Dus toen ben ik begonnen ook met een opleiding aan de Schrijversacademie. En toen heb ik heel veel verhalen geschreven voor wedstrijden. En ik heb nu ook een roman geschreven een YA voor jeugd. Die is nog niet ergens uitgebracht, maar ik hoop dat binnenkort wel te kunnen gaan doen. Maar het is wel eigenlijk altijd wel een passie geweest. Iets waar ik heel graag mijn tijd in steek. Ja.
Het lijkt ook best wel goed te gaan, toch?
Ja.
Ik bedoel, je zit nu hier, maar...
Ja, dat klopt. Ik heb wel een stuk of 10, denk ik, publicaties bij verschillende uitgevers gehad. Dus,
in 3 jaar?
Ja, dus dat gaat best wel goed.
Ja, zeker.
Daar ben ik heel tevreden over. Ja.
En wat is dan je geheim daarachter? Hoe kom je aan de tijd?
Ah, goede vraag. Nou, in corona was er natuurlijk sowieso meer tijd, denk ik. Maar ik wilde het echt op een gegeven moment heel graag heel serieus gaan aanpakken. En toen, ik heb vorig jaar mijn baan opgezegd. Dus in 2021, september 2021. Ik stond toen 3 dagen in de week voor de klas. En kleine kinderen thuis erbij. Het was best wel een vol, inderdaad. En daar heb ik een jaar de tijd genomen om me helemaal op dat schrijven te focussen. Heel veel lezen, heel veel schrijven. En nu ben ik dus weer aan het werk. Sinds kort, ja.
Ja, sinds vandaag.
Ja, sinds vandaag, ja. Ja, maar ik heb daar echt dus tijd voor genomen. Omdat het gewoon echt een wens was van mij om dat te doen. Dat heb ik mezelf gegund.
Hoe is dat dan ontstaan? Want je bent in coronatijd, oké, je had iets meer tijd. Maar hoe ben je er dan bij gekomen om dat schrijven weer op te pakken?
Ja, wat was dan je motivatie?
Ja, wat was je motivatie? Nou ja, dat vind ik een hele lastige vraag. Ik ben er denk ik een beetje ingerold, omdat ik op een gegeven moment gewoon zo een website tegenkwam, schrijverspunt. Mm-hmm. En daar was een wedstrijd. Je denkt, wat leuk, ja, laat ik daar eens meedoen. En toen werd ik eigenlijk gelijk gepubliceerd. En toen dacht ik, dat gaat eigenlijk best wel leuk. Terwijl ik eigenlijk jaren helemaal niks gedaan had. En toen ging ik het nog een keer doen, werd ik weer gepubliceerd. Nou ja, zo ging het eigenlijk een beetje rollen. En ik kreeg ook wel van heel veel mensen positieve feedback. En toen ben ik er eigenlijk weer steeds meer mee aan de slag gegaan. En zo is dat eigenlijk een beetje gaan rollen. Eigenlijk een beetje bij toeval. Alsof het een beetje zo moest zijn, denk ik.
Oké.
Okay. Niet dat er echt een speciale aanleiding was of zo. Maar gewoon zo erin gerold.
Ja, maar het is best wel een levenskeuze om te zeggen, ik stop met mijn baan.
Ja.
En ik ga focussen op schrijven. Dat is denk ik wel iets wat heel veel mensen willen doen, maar wat niemand echt durft.
Nee.
En je hebt het wel gedaan?
Ja, het is eigenlijk echt altijd een droom geweest van mij om daar gewoon iets mee te doen.
Mm-hmm.
Dus toen ben ik eerst die opleiding gaan doen bij de Schrijversacademie. En toen, toen wilde ik toch echt daar een keer de tijd voor nemen. Toen heb ik besloten om dus echt een jaar ertussenuit te gaan om dat te doen. Om dat boek te schrijven en me helemaal daarop te richten voor een periode.
Ja, knap hoor. Dat is wel echt een levenskeus die je dan maakt.
Ja, ik werk natuurlijk in het onderwijs. Dus er is gelukkig wel ook heel veel werk in. Dus is het ook misschien makkelijker om die keus te maken. Dat je zegt van ik ga er een jaar tussenuit. En op het moment dat je weer een baan zoekt, kun je eigenlijk per direct eigenlijk wel weer aan de slag.
Ja, maar ook los van baanzekerheid is toch ook een stukje identiteit is het. Het stukje dagbesteding.
Ja, dat is het waar. Ja. Dat klopt. Ja.
Hoe ben je daar dan mee omgegaan?
Ja. Ik had daar eigenlijk niet zoveel moeite mee. Want ik denk dat ik wel altijd zoiets heb gehad van dat werken, dat komt alweer. En dit voelde voor mij ook wel als werk. En ik haalde daar toch ook wel heel veel voldoening uit. En eigenlijk was het niet op dat moment niet iets wat ik miste of zo. Ik vind het wel leuk om nu wel weer wat te gaan doen ook. Maar ik vind het echt fijn dat ik dat heb kunnen doen een jaar lang daar.
Dus voor komend jaar kunnen we geen verhalen meer van je verwachten.
Jawel.
Ja, en wat zegt dat dus over je schrijfambities? Zijn die dan nu weg? Heb je nog een jaartje leuk geschreven en is nu voorbij?
Nee, die zijn helemaal niet. Nee, zeker niet. Nee. Dus, maar het is niet een hele winstgevende business. Dus... Dus op een gegeven moment moet je toch ook wel weer wat anders erbij gaan doen. Mm-hmm. Ja.
Maar hoe zit het dan met die ambities?
Nee, die ambities die blijven er. En ik heb dus nu 1 YA geschreven. Die ligt nu ergens bij een uitgever op bureau. Een andere ben ik nu mee bezig die sowieso gedrukt gaat worden. Ook vanwege een wedstrijd die ik dan gewonnen heb. Dus ik hoop wel het komende jaar in ieder geval misschien 1, maar misschien ook wel 2 boeken te publiceren.
Wauw,
doe maar. Kan je wat namen noemen van uitgevers?
Ik
ben altijd gewoon benieuwd hoor.
Ja, ik heb de Hermes Thriller Award gewonnen. Een paar maanden geleden. Dus dat is een heel ander type boek uiteraard dan wat ik hier heb gedaan. Nou ja, daar zat dus een uitgeefcontract aan vast bij uitgeverij LSE Crime. En die willen dus graag van mij een spannend boek, een thriller.
Wat leuk.
Ja, en mijn andere boek, ja, wat eigenlijk wel een klein beetje mijn kindje is eigenlijk. Het boek wat ik echt wilde schrijven, dat ligt nu ergens op een bureau bij je. En ik hoop dat ze het willen drukken, maar ja, dat is maar even de vraag.
Waar gaan ze over?
Nou, mijn boek wat bij nu op het bureau ligt. Misschien helpt het ook dat ik het hier zeg. Dat is een avonturenboek, eigenlijk een verhaal wat een beetje Orwell-achtig eigenlijk in elkaar zit.
Okay.
Het gaat over een beetje een dystopische wereld waarin klimaat eigenlijk helemaal op hol is geslagen. En het gaat over een jongen die in dienst moet om de grens te bewaken, omdat er geen vluchtelingen meer binnen mogen komen en hij schiet daar een jongetje dood. En dat gaat heel erg aan knagen. En daar gaat het verhaal over hoe dat hem verandert. En,
Het is echt een cli-fi.
Ja, een cli-fi, ja.
Speelt het zich af in Nederland of in een andere wereld?
Nou, in Europa. Dus het is wel, grotendeels speelt zich in Frankrijk eigenlijk af.
En die ligt bij uitgevers op de...
op het bureau, ja.
Op het bureau, ja.
Spreekwoordelijk.
Hij zit al eigenlijk bijna, ligt hij in de winkels.
Ja.
Uitgevers, ja.
Nee, want ik heb nog niks gehoord, dus ik weet helemaal niet of ze het willen. Maar goed, dat moeten we even afwachten.
Dan knippen we dat allemaal eruit en maken we er allemaal piepjes van.
Ja.
En het andere boek, de thriller, of ben je daar nog niet zo ver mee?
Daar ben ik nog niet zo ver mee. Nee, maar heb ik wel ideeën over, maar dat ligt nog te pril om het echt over te hebben, denk ik.
Dit zijn dan twee andere genres, maar je schrijft ook heel veel historische verhalen. Ook op je website zag ik ook al best wel wat historische verhalen. Dus los van voor onze uitgeverij was je daar ook wel geïnteresseerd in.
Ja.
Waar komt dat vandaan?
Nou, ik heb geschiedenis gestudeerd, dat scheelt.
Nou, dat verklaart een hoop.
Ik ben ook docent geschiedenis. Dus ja, dat zijn eigenlijk twee dingen. Ik schrijf heel graag voor jongeren. Ik heb natuurlijk veel jongeren om me heen de hele dag. En ik vind dat gewoon een hele leuke doelgroep om voor te schrijven. En daarnaast schrijf ik heel graag over een wereld die anders is eigenlijk dan die van ons nu. En dat kan natuurlijk in het verleden zijn, maar dat kan wat mij betreft ook wel in de toekomst zijn. Ja, dat hebben die twee dingen misschien weer een beetje met elkaar gemeen. Maar onze geschiedenis staat natuurlijk bol van de mooie verhalen. Waar je natuurlijk heel makkelijk iets uit kan pikken eigenlijk. Om daar dan een heel mooi, zelf weer een mooi verhaal van te maken.
Waarom moet de wereld anders zijn?
Goeie vraag. Ja. Er zijn natuurlijk wel dingen mis met de wereld nu. Maar we kunnen ook een hoop leren, denk ik, van bijvoorbeeld dit verhaal. Ja, als je dan kijkt hoe makkelijk mensen vrede sluiten als ze de kans krijgen. Ja, dan kun je daar toch ook wel weer een hoop hoop en voorbeeld misschien uithalen ook. Dus dat vind ik altijd wel mooi.
Help ons geheugen opfrissen. Kun je kort vertellen waar het verhaal over gaat?
Nou, het gaat dus over de kerstvrede van 1914. Dat was een vrede die eigenlijk, denk ik, veel mensen heel spontaan ontstond. Er was wel vanuit de paus een oproep gekomen om met kerst te stoppen met vechten. En dat was eigenlijk door de Duitsers ook wel een klein beetje geïnitieerd. Maar er was helemaal geen afspraak over gemaakt of zo. En ja, eigenlijk omdat een aantal mensen dat initiatief nemen, zie je dan dat er eigenlijk op heel veel plaatsen langs die linie ineens een vrede ontstaat. En dat vind ik zo'n bijzonder verhaal. Wat overigens ook niet eens op zichzelf staat. Want ook op andere momenten in de geschiedenis kun je wel dat soort voorbeelden vinden. Dat mensen, als ze de kans krijgen om zo'n oorlog te stoppen, om te stoppen met vechten, dat ze dat eigenlijk veel liever zouden doen dan doorgaan.
In jouw verhaal is het zo dat er wordt begonnen met kerstliederen zingen eigenlijk. De Duitsers zingen een lied en dan zetten de Engelsen de rest van het couplet in, geloof ik, of een ander lied.
Ja, een ander lied, inderdaad. Ja, dat klopt.
En zo groeit dat een beetje.
Ja.
Is dat gebaseerd op hoe het echt gebeurd is? Of zijn er andere bronnen over hoe dat op verschillende plekken zo is gegroeid?
Ja, dus je ziet dat die vrede eigenlijk op verschillende plekken is ontstaan. Het was wel bijna altijd de Duitsers en de Engelsen die met elkaar een vrede sloten. Ja, omdat de vijandigheden met Frankrijk en de Belgen bijvoorbeeld nog wel weer wat heviger waren. En eigenlijk heb ik in mijn verhaal een beetje stukjes gebruikt van verschillende van die verhalen. Eén van de verhalen is inderdaad de kerstliederen die gezongen werden. Op een andere plek bijvoorbeeld is inderdaad een voetbalwedstrijd gehouden. tussen Engelse soldaten en Duitse soldaten.
Die ook in jouw verhaal voorkomt.
Ja, ja, die ook in mijn verhaal voorkomt. En die vrede die is overal anders gelopen. Dus er zijn overal andere dingen gebeurd. Op sommige plekken werd een herdenkingsdienst georganiseerd voor de doden. Op de meeste plekken was het zo dat na Kerstmis ook een einde kwam aan die vrede. Maar op sommige plekken heeft het nog tot nieuwjaar geduurd. Voordat eigenlijk de legerleiding mensen weer zover kreeg om de wapens op te pakken. Onder grote dwang van als je dat nu niet gaat doen, ja, dan zal dat grote gevolgen hebben. Dan moet je voor de krijgsraad verschijnen. Dus eigenlijk als ze het op dat moment hadden overgelaten aan de soldaten, dan was die oorlog op dat moment gewoon helemaal niet meer verder gegaan.
Het is bijzonder dat ze nog zover kregen. Ja, waar moesten ze mee dreigen? Ik bedoel, met de dood werden ze toch al bedreigd.
Ja, het was natuurlijk voor ons bijna ondenkbaar hoeveel jongens daar gewoon stierven bij bosjes. Honderdduizenden per dag soms. Dat kunnen we ons eigenlijk niet meer voorstellen, dat mensen dat accepteerden. Ja, maar zo ging dat in die oorlog. Wat toch wel een beetje de oorlog der oorlogen is. Als we het hebben over de veldslagen en de hoeveelheid slachtoffers op de slagvelden. Ja.
Eigenlijk is het een gek verhaal om er een kerstverhaal van te maken.
Maar het gaat over kerst.
Ja, het gaat over kerst. Maar als je het verhaal, de eerste twee pagina's, zijn niet zo kerstig.
Nee.
Dan gaan mensen dood. Het is allemaal ellende is het.
Jawel, maar ik denk wel ook dat er wel iets heel positiefs in zit. En dat is denk ik toch dat mensen van nature denk ik toch wel goed zijn. En dus wel goed willen doen. En eigenlijk helemaal niet willen vechten. Dat vind ik wel een mooie boodschap aan dat verhaal.
Mm-hmm. Ja, want hoe komt zo'n verhaal bij jou eigenlijk tot stand? Kan je ons meenemen in het hele proces?
Ja, als ik een verhaal ga schrijven, dan zijn er eigenlijk een beetje twee wegen. En dat heeft ook te maken met het onderwerp waar ik op dat moment mee bezig ben. Maar soms dan ontstaat er gewoon iets in mijn hoofd. Dat kan bijvoorbeeld iets zijn vanuit een herinnering of een persoon. En dat zijn vaak dan ook gewoon fictieverhalen. En als ik bijvoorbeeld een historisch verhaal wil schrijven, dan ga ik ook wel eens op zoek naar verhalen. En dan ga ik gewoon echt kijken van, hey, wat zou nou een mooi onderwerp zijn waarvan ik denk, ja, daar zou ik nou wel eens iets over willen schrijven. Of daar zou ik me wel in willen verplaatsen.
En wat trekt dan je aandacht?
Verhalen die misschien niet zo bekend zijn bij mensen. Of ja, ik vind het ook wel heel leuk om bijvoorbeeld mijn eigen familie een beetje te onderzoeken. Dat heb ik onder andere in Als sneeuw blijft vallen gedaan. Maar ik heb ook over mijn andere opa wat verhalen geschreven. Die heeft bijvoorbeeld in Indië gediend. En daar heb ik een heleboel brieven van, die helaas grotendeels onleesbaar zijn. Maar ja, wel ook een heel interessant verhaal wat daarachter zit. Waar ik misschien ook nog wel een keer wat meer mee zou willen doen, ja.
Ja, en dan ben ik toch ook weer benieuwd toch naar die ambities waar we het eerder over gehad hebben.
Mm-hmm.
Want ik hoor je verhaal vertellen over een tweede boek. Je hebt waarschijnlijk genoeg inspiratie om nog een jaar fulltime te gaan schrijven. Word je zeg maar de nieuwe Simone van der Vlucht of nieuwe Jan van Aken?
Nou ja, ik wil eigenlijk graag een YA-schrijver worden. Dus in dat genre wil ik graag. Daar is ook nog niet heel veel in Nederland. Er zijn vooral heel veel vertalingen.
Mm-hmm.
Dat wil ik graag, dat vind ik leuk. En ook omdat ik natuurlijk gewoon in mijn werk veel met die leeftijdsgroep te maken heb. Voelt het ook alsof dat een beetje bij elkaar past.
Mm-hmm.
Bij elkaar hoort een beetje.
Heb je ook het gevoel dat je hen kunt bereiken met dit, of aan het lezen kan krijgen eigenlijk? En misschien geïnteresseerd kan krijgen in bepaalde onderwerpen, bijvoorbeeld in de geschiedenis?
Dat hoop ik, ja. Al is het al denk ik al heel mooi als je leerlingen aan het lezen krijgt überhaupt. En als je ze dan ook nog echt iets kan meegeven. Dus ik ga zeker mijn nieuwe leerlingen, die ik vandaag voor het eerst ontmoet heb uiteraard, deze podcast even doorsturen.
Goed. Ik hoor sowieso wel vaker verhalen van docenten die dus de bundels gebruiken in hun lessen.
Ja.
Maar volgens mij gebruiken ze het als kennismaking tot geschiedenis.
Ja, leuk. Ja, en ik denk, het doel van geschiedenis op school is toch ook wel een beetje leerlingen leren dat er mensen zijn met andere ideeën en andere standpunten en andere uitgangsposities dan zij zelf hebben. En daar kan ook literatuur denk ik heel erg aan bijdragen. Ja, dat ze zich echt leren verplaatsen in in iemand anders en waarom iemand doet wat hij doet. Geschiedenis is gewoon een heel mooi vak natuurlijk, maar je kunt gewoon heel veel met verhalen, met literatuur, maar ook met film bijvoorbeeld. Daar kun je echt wel leerlingen mee bereiken, denk ik.
Mm-hmm. Ja, het staat om een to-do-lijstje voor de lange termijn. Iets van een lesmethode ontwikkelen, laat ontwikkelen.
Nou, ik hou me aanbevolen. Dus,
om de lesmethode te ontwikkelen.
Ja, om mee te ontwikkelen.
Ik zat denk ik echt tot 2 jaar op mijn to-do-lijst. Maar de lange termijn sectie van mijn to-do-lijst, die is
lang.
Nagenoeg kansloos.
Ja. Ja, dat snap ik.
Rick, ben jij eruit gekomen om een favoriete zin uit het verhaal te pikken?
Ja, dat is gelukt.
Met een beetje hulp, als ik mag spoilen.
Ja, klopt. Maar daar zijn we voor, toch, om elkaar te helpen. Zeker met kerst.
Precies zo, wat een kerstgedachte.
Nee, de zin die ik gekozen heb, / ingefluisterd heb gekregen en daarmee akkoord ben gegaan. Dat is de volgende zin. Moet hij deze beesten nu ineens een fijne kerst wensen? Die zin die staat erg mooi aan op waar we het eerder over gehad hebben. Over de menselijkheid achter de soldaten eigenlijk. Dat het is geen oorlog van mensen die willen vechten. Het is een oorlog van mensen die moeten vechten. En het zegt iets over propaganda, indoctrinatie. Waarin de vijand wordt afgeschilderd als een monster, als een beest. Zie je nu ook in de oorlog met Oekraïne natuurlijk. Dat Oekraïners worden neergezet door de Russen als onmensen en noem maar op. En deze zin valt eigenlijk heel mooi samen wat die vooroordelen zijn, wat die propaganda doet. Totdat hij de hand schudt van de vijand. En dan blijkt dat het ook inderdaad gewoon Jon is zoals hem. Die het ook niet naar zijn zin heeft, die ook graag een huis wil. Die het ook allemaal onderschat heeft. Dus ja, het was een goede passende zin.
Ik had geen betere uit kunnen kiezen. Maar ik heb er toch nog één uitgekozen.
Kom maar door.
Ik heb gekozen voor een klein groepje probeert op hoge snelheid de overkant te halen. Dat zijn de nieuwelingen, weet Laurens. En ja, dat is een klassieker wat mij betreft voor de loopgravenoorlog. Waarin op het fluitje duizenden jonge jongens de kling over werden gejaagd. Om vervolgens neergemaaid te worden door de nieuw ontdekte mitrailleurs.
Ja, ik vond daarbij ook mooi wat er niet verteld wordt. En dat is dat Laurens de Zalander meegaat.
Ja.
Want hij is niet degene die rechtop staand zichzelf de dood inloopt.
En daarom leeft hij nog.
Hij wel.
Ja, wat ik altijd ook zo bijzonder vind, wat ik me nu heel erg besef en wat ik me vroeger helemaal niet zo besefte, denk ik. Is dat er natuurlijk grotendeels ook gewoon kinderen op dat slagveld rondliepen. Dat gewoon jongetjes van soms 16, 17 waren die daar gewoon een geweer in hun handen geduwd kregen. En ja, ik vind dat zo onvoorstelbaar eigenlijk.
Ja, dat is bizar.
Ja, en die parallel met de Oekraïne, die is nu natuurlijk ook weer heel actueel. Helaas herhaalt de geschiedenis zich dan weer.
Danique, heb je nog iets positievers om deze kerstaflevering richting het einde te werken? Wat zit er van jou aan te komen? Je zei al, er is een roman ligt op het bureau van uitgevers.
Mm-hmm.
We hebben een tweede roman eventueel in de maak. Heb je ook al meer plannen dan dat?
Op dit moment niet, nee. Op dit moment zijn dat even de dingen. En ja, ik ben natuurlijk... wat misschien wel leuk is, ik geef ook nog een aantal cursussen aan de Volksuniversiteit vanaf januari. Dus daar ga ik heel druk mee aan de slag.
Waar geef je cursus in?
Ik ga onder andere een cursus geven historisch onderzoek doen. Om mensen die niet weten hoe dat werkt, om ze daarbij te helpen. Hoe zoek je in een archief bijvoorbeeld? Gaan we ook naar het Utrechtse archief om mee te oefenen. En dan bijvoorbeeld mensen die dus het leuk zouden vinden om een historische roman te schrijven, maar die niet weten hoe ze een historisch onderzoekje moeten opzetten. Daar geef ik dus een 6-delige cursus over. En ik geef een cursus, een avondcursus over zwarte bladzijden in de geschiedenis van Utrecht.
Oh, dus, leuk.
Ja, dus daar ga ik mee aan de slag. En ik moet natuurlijk me een beetje inwerken in mijn nieuwe baan. Dus wie weet als ik nog weer een leuk idee heb, dat ik jullie nog een keer wat opstuur. Maar,
dat mag altijd.
Hoe ben je eigenlijk bij historische verhalen terechtgekomen?
Nou, ik heb dat heel lang geleden jullie al een keer een verhaal gestuurd. Dat hebben jullie afgewezen.
Oeh.
Ik weet niet of jullie dat nog weten.
Overkomt de beste.
Ja. over Gravilo Princip ging ook over de Eerste Wereldoorlog. Dus dat had ik toen geschreven en dat heb ik gewoon daarna had ik jullie website pas gevonden. En dan denk ik, ga ik opsturen.
En toen ben je het gaan volgen?
Ja, dus toen heb ik al dingen gelezen en toen ben ik gaan volgen. En toen heb ik inderdaad meegedaan aan de wedstrijd. En, ja.
En toen had je 2 vliegen in 1 klap. Een schrijfwedstrijd en een kerstverhaal.
Ja, nou inderdaad. Dus dat was wel heel erg mooi, ja.
En tenslotte, Danique, wat heb je met sneeuw?
Ja, precies. Ik dacht nog, je moest er nog even op terugkomen op die vraag, hè? Ja. Misschien is sneeuw een soort deken die ellende kan bedekken of zo. Hè? Dat dingen een beetje zachter maakt. Misschien mooier dan ze in werkelijkheid zijn. En het heeft ook wel iets magisch, denk ik, altijd sneeuw.
Dankjewel, Danique, dat je hier was voor het gesprek.
Graag gedaan.
Mochten luisteraars naar alles van jouw volgende roman en verhalen in de gaten willen houden, waar kunnen ze jou in?
Ze kunnen mij vinden op mijn website www.danieckeschrijft.nl. Daar publiceer ik regelmatig verhalen. En daar vertel ik ook over de wedstrijden, bijvoorbeeld waar ik aan mee heb gedaan. En het boek wat eraan komt. Ja.
We kijken er naar uit.
Leuk, ik ook.
Luisteraars, vergeet dan ook vooral deze podcast niet te volgen. Historische verhalen niet te volgen. Op Twitter, Facebook, Instagram. Reviews achter te laten van boeken, podcasts, alles erop en eraan. Rick, hebben we nog iets te promoten?
Ik zou zeggen, zorg dat je een van de 57 mensen wordt bij wie deze podcast op 1 staat.
67, hè? 67. Het worden er volgend jaar 167.
Minimaal. En qua promotie, ja, natuurlijk alle bundels.
Natuurlijk de Tweede Wereldoorlog bundel, waar Danique ook in staat.
Die is meer dan de moeite waard. Dus als je de kerst doorkomt en je hebt geen verhalenbundel gehad, dan kan je hem gewoon zelf kopen. Bij je favoriete boekhandel op de hoek, of via onze webshop, of... Maar ja, dat zijn wel enige twee opties, hoor. Ja. Kan niemand goed fatsoen bol aanbevelen. Maar ook daar is hij te koop.
Oké, dan wens ik jullie verder nog een hele fijne avond. En tot een volgende keer, hopelijk.
Ja, fijne kerst.
Ja, fijne kerst.
Doei, doei.
Doei.
Ik ben wel benieuwd, hoe groot is jullie oplage eigenlijk?
Ja, dat is geheim.
Ah,
je mag gokken en dan straks zeggen of het warm of koud is.
Nou, 500.
Ja, en het is nu dan een definitie kwestie van wat is warm, wat is koud.
Ja.
Het is een slecht spelletje.